Het is 9 uur, Wouter Walgemoet met het NOS-journaal. In Frankrijk is een nieuwe aanslag verijdeld, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Orléans zijn 2 mannen van 20 en 24 opgepakt die bekend hebben dat ze geld hadden ingezameld om wapens te kopen. Ze hadden volgens de politie nog geen specifiek doelwit, maar dachten na over een aanslag op een kazerne van leger of politie. De 2 zouden uit Marokko en Togo komen. Een Franse jihadist die in Syrië zit is de 3e verdachte in deze zaak. Volgens de Franse minister heeft de geheime dienst in 2 jaar tijd al 10 aanslagen verijdeld. Mensen in de sociale werkvoorziening hebben een nieuwe cao... na 2 jaar onderhandelen met de gemeenten en verschillende acties. De medewerkers krijgen per 1 juli meer loon... en een eenmalige uitkering van €325 bruto. Hoeveel het loon precies wordt verhoogd is nog onduidelijk. Verder is afgesproken dat gemeenten voor ander werk zorgen... als iemand zijn baan verliest. De politie krijgt minder bevoegdheden om verdachten te hacken dan het kabinet eerder van plan was. Na kritiek van privacyactivisten en burgerrechtenorganisaties is het plan afgezwakt. Als de politie gegevens van apparatuur van verdachten wil halen, mag dat alleen als iemand wordt verdacht van een misdrijf waarop tenminste 8 jaar cel staat. Een apparaat hacken om iemand af te luisteren mag bij misdrijven waarop minimaal 4 jaar cel staat. Een revalidatiearts in het Maastadziekenhuis in Rotterdam heeft een officiële waarschuwing gekregen, omdat ze een echtpaar het advies gaf om hun handen te leggen op Chinese orakelkaarten. De tuchtrechter oordeelde dat de Chinese kaarten geen wetenschappelijk bewezen werking hebben, meldt RTV Rijnmond. Het echtpaar werd bij de arts behandeld met chronische pijnklachten. Het weer, vanavond en vannacht valt er wat regen, de minima liggen rond de 10 graden. Morgen droog en vanuit het westen breekt de zon door, het is dan een graad of 12. Donderdag weer meer regen en ook meer wind. Dit was het NOS Journaal.
De avond van NPO Radio 5. De NTR en de Moslimomroep. Dichtbij Nederland. Presentatie Naida Aurangzeb.
Goedenavond, tot 10 uur is dit Dicht bij Nederland. De situatie in Turkije wordt steeds grimmiger. In het Zuidoosten, vlakbij de grens met Syrië, is het Turkse leger al weken bezig met een offensief tegen PKK-strijders. Bij de aanvallen worden burgers niet gespaard en zouden hele wijken zijn platgewalst. Wij spreken zo meteen met journalist Frederik Geerdink, die contact heeft met de mensen daar. En er zijn haat-imams op weg naar ons land. Uiteraard staan politici op hun achterste poten. Onzin, roept opiniemaker Peter Breedveld. Maar nu eerst, elke avond staan ze bij het Centraal Station in Amsterdam. Tientallen vrijwilligers van Refugees Welcome Amsterdam. Ze zijn daar om arriverende vluchtelingen een warm welkom te geven en de weg te wijzen. Bij ons in de studio 2 van deze vrijwilligers, Adriaan van der Spoel en Naomi Winkel. Hebben we lang geoefend. Ging het goed, Naomi?
Ging niet helemaal goed.
Ging niet goed. Wacht, we hadden afgesproken. Noemi.
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 Maakt het helemaal niet uit.
Ik deed het zo goed van te worden. Welkom, welkom ook, Adriaan. Jullie hadden nu eigenlijk, want het is nu 9 uur... eigenlijk hadden jullie nu op het Centraal Station in Amsterdam moeten staan. Wat zouden jullie daar doen, Noemi?
Op dit moment zouden wij waarschijnlijk op een perron staan waar internationale trein zou aankomen. Dus bijvoorbeeld uit Duitsland of Brussel. Dan zouden wij wachten totdat deze trein aankomt. En daar, zodra er vluchtelingen zijn, deze mensen welkom heten. Ja. Naar beneden lopen en ze wat eten geven. En uiteindelijk ze naar een slaapplek brengen.
Ja, en die trein, hoe weet je welke trein het is? Want er komen zoveel treinen binnen. Maar je zei het al, jullie kijken dan welke trein komt uit Brussel, Duitsland.
Ja.
Dus de internationale trein hebben we het hier over.
Ja, dat klopt.
Ja, en jullie staan daar iedere avond, 7 dagen per week, van 6 uur tot 12 uur. Adriaan, 6 tot 12, is dat de tijd waarin die internationale treinen aankomen?
Nou, dat is de tijd waarop de mensen die aankomen niet direct kunnen naar bijvoorbeeld Ter Apel. Dus dat is
het asielzoekerscentrum.
Ja, precies. En dan blijven de mensen een beetje rondlopen en weten niet wat ze moeten doen. Dus daarom zijn we op die tijd om ze te opvangen.
Ja, want jullie staan in Amsterdam. Hoe lang doen jullie dit al?
Nou, 17 weken.
Toch? Ja, dat is correct.
Ja, en ze komen al die vluchtelingen alleen aan in Amsterdam? Of kunnen ze ook met de internationale trein besluiten, ik stap uit in Rotterdam?
Dat kan ook, ja. De mensen komen eigenlijk, volgens mij, ik heb het idee dat mensen niet precies weten waar ze naartoe moeten komen. Mm-hmm. Soms komen met een brief, met een papier waarop het staat waar ze naartoe moeten. Maar ik denk dat normale toeristen, als ze in Amsterdam aankomen of in Nederland, hebben ook een probleem om openbaar vervoer te regelen.
Ja. Maar deze mensen die hebben een brief en op die brief staat: hij is vluchtelingen Ter Apel. Of wat staat er op de brief?
Nou, soms zie ik deze dingen. Ik kijk nooit in de papieren van de mensen, maar soms heb ik dat gezien.
Ja,
inderdaad.
Ja, maar nu staan jullie in Amsterdam en wat dat allemaal betekent dat jullie daar staan, ga ik straks uitgebreid met jullie over hebben. Maar nog even voor al die steden waar dus geen vrijwilligers zoals jullie staan. Na 6 uur als vluchtelingen binnenkomen, kunnen ze dus, begrijp ik, niet automatisch door naar een asielzoekerscentrum.
Wat het is dat inderdaad vanaf een uurtje of 7:30 is het onmogelijk om naar Ter Apel te gaan met het openbaar vervoer. De meeste inderdaad die komen uiteindelijk toch aan omdat op Amsterdam Centraal, de hoofdstad. Mm-hmm. Die moeten dus inderdaad ergens slapen. En dat is het probleem wat wij hebben ervaren. Dat heel veel vluchtelingen inderdaad op de grond gaan slapen op het Centraal Station. Daarom.
Dus mensen zwerven 's nachts rond totdat het weer ochtend wordt.
Ja, en dat gebeurt dus nu ongeveer 17, 18 weken niet meer.
Ja, want jullie hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Amsterdam er nu voor zorgt dat vanaf 6:00 s'avonds tot de volgende ochtend deze mensen kunnen worden opgevangen. In ieder geval een dak boven hun hoofd hebben voor die avond.
Ja, we hebben dichtbij het Centraal Station. Er is een huis van de gemeente. De regenboog, waar ze kunnen terecht.
Ja.
En wij zorgen dat in ieder geval de eerste contact, als ze in Amsterdam aankomen, dat wel een warme ontvang is.
Ja.
Dus ze krijgen iets te eten, te drinken en dat ze kunnen ergens slapen.
Ja. Hoe die ontvangst precies gaat, maar ook welke verhalen zijn jullie in die afgelopen 17 weken tegengekomen? En je weet in Nederland voor wat hoort wat, dus ik ben ook benieuwd wat levert het jullie op. Straks meer. Maar nu eerst, 7 haat-imams zijn niet welkom in Eindhoven. De burgemeester Rob van Gijzel wil niet dat deze predikers spreken tijdens de islamitische conferentie in Eindhoven. De sprekers zouden haat zaaien en terrorisme verheerlijken, zegt de burgemeester. Volgens de organisator van de islamitische conferentie, Nasser el-Damanhouri, gaat het besluit van de burgemeester in tegen vrijheid van godsdienst in ons land. Hij gaat daarom ook tegen het besluit van de gemeente in beroep. Aan de telefoon, opiniemaker en oprichter van de website Frontaal Naakt, Peter Breedveld. Goedenavond, Peter.
Hallo.
Hi, Peter. Peter, haat de imams een spreekverbod opleggen? Is dat terecht?
Nee, natuurlijk niet. Als we het over haat imams hebben, dan hoeven we het niet zo ver van huis te zoeken. Dan kunnen we gewoon in Nederland. Er hoeven geen imams, geen islamitische predikers voor te hebben. Want die hebben we hier gewoon homegrown. We hebben Geert Wilders, we hebben Theodor Holman, we hebben Nausicaa Marbe. We hebben al die mensen die dag in dag uit de grote waffel opentrekken en van alles zeggen, haat prediken. Sommigen zelfs geweld propageren tegen moslims. Mm-hmm. Maar iedere keer als het een moslim is die intolerant is of die racistisch is of antisemitisch, pas dan is het een probleem. En dat is onderscheid maken.
Wie bepaalt wie?
Op basis van geloof.
Ja, want als ik jou dit zo hoor zeggen, je noemt wat namen. Theodor Holman noem je, Geert Wilders noem je. Wie bepaalt wie een haat-imam is? Wat is de definitie?
Ja, het is heel duidelijk wie wie dat bepaalt. De PVV. En in navolging van de PVV, al die mensen die bang zijn voor de PVV. Mm-hmm. Of die proberen in dezelfde troebele vijver te vissen als de PVV.
Ja, maar aan de andere kant, Peter Breedveld, kun je zeggen van deze 7 imams die nu niet welkom zijn in Eindhoven. Ik ga ervan uit, de gemeente Eindhoven heeft ze gegoogeld, heeft gekeken naar wat deze heren in het vaker hebben geroepen. Erg vredelievend is het niet.
Nee, dat zal allemaal best dat ze vredelievend zijn. En dat zijn waarschijnlijk ook geen mensen met wie ik gezellig in een café zou gaan zitten. Mm-hmm. Maar dat maakt niet uit. Er wordt een heleboel geroepen door Nederlandse niet-moslims in Nederland.
Ja.
Geert Wilders die hield niet zo heel lang geleden een preek van 40 minuten midden in het hart van onze democratie in het parlement. Mm-hmm. allerlei horrorverhalen over vluchtelingen die geen ander doel hadden dan het volk opzetten tegen die vluchtelingen, om mensen bang te maken voor vluchtelingen. Het waren echt heel enge verhalen over mensen die mishandeld werden, over mensen die bedreigd werden, mensen die nagefloten werden. En het resultaat hebben we inmiddels kunnen gezien, dat tuig dat brandschattend door de straten trekt, dat politici bedreigt, dat kinderen van politici bedreigt, de vluchtelingen belaagd met explosieven, met zwaar vuurwerk. Dat is het onmiddellijke gevolg. Niemand doet daar wat aan.
Ja.
Pas als een islamitische prediker eens een keer iets wil zeggen, dan komt iedereen altijd in opstand.
Ja, het lijkt.
Goed, je vroeg net wie maken dat uit. Ik noem ze altijd ironisch de Charlies. Het zijn de mensen die allemaal een grote waffel hadden na de aanslag op Charlie Hebdo.
Uh-huh.
Over dat de cartoons moesten mogen. Dat je de profeet moest kunnen spotten zonder in gevaar te komen. Daar ben ik het overigens helemaal mee eens. Je moet alles kunnen zeggen over de islam en over de profeet.
Uh-huh.
Theodor Holman moet vooral in een voormalig verzetsblad zijn racistische en islamofobe drek kunnen publiceren. Allemaal in het kader van vrije meningsuiting. Ja. Maar een moslim moet dat ook. Als we vrije meningsuiting hebben en als we daar zo fier op zijn dat we vrije menings moeten hebben, dan moeten we die ook gunnen aan mensen wie ideeën ons niet aanstaan. Dus ook voor moslims.
Theodor Holman schreef dus in zijn ene laatste column in Parool 60.000 islamieten, die hij dus absoluut niet wil. Alles en iedereen was welkom, zou die tolereren, behalve islamieten. Ja. Lijkt dit lijkt.
Nog liever 60.000 Fred Davis, of hoeveel was het dan islamitisch?
Ja, precies, dan islamitisch.
Maar goed, Theo Holman is heel makkelijk. Iedereen wordt altijd heel makkelijk kwaad om Theo Holman. Ik wil Lodewijk Asscher, die door nogal veel mensen als een geweldige man willen zien, die probeert de harmonie te bewaren.
Ja.
Dat is echt een wolf in schaapskleren. Die man die richt veel meer schade aan dan Theo Holman.
Hoe dan? Wat heeft Asscher dan gezegd?
Vorige week werd bekend dat hij, wat trouwens iedereen die een beetje kritisch leest, meteen al duidelijk was, dat rapport van Motive Action over Turkse jongeren waarvan 80% ISIS zou steunen.
Ja.
Waarvan het meteen al duidelijk was dat dat grote onzin was. Turkse jongeren werden, trouwens alle Turkse Nederlanders, werden in een kwaad daglicht gesteld. Mensen worden weer bang gemaakt voor Turkse Nederlanders.
Ja.
En wat bleek vorige week, het rapport, en dat had trouwens de opstellers van het rapport zelf al gezegd, het rapport deugde niet.
Ja.
En Lodewijk Asscher had wel zelf de media al gezocht, had er weer veel trammelant over gemaakt, had weer flink het vuur van de haat tegen moslims opgestookt.
Mm-hmm.
En vorige week bleek dat hij het toch vooral heel erg vond voor zichzelf. Hele misselijke man. Als je nou hebt over een haat-imam, dan zou ik zeggen Lodewijk Asscher, dat is een haat-imam. Ja. Pak die
maar kun je dan Peter Beetsveld samenvattend, als een haat-imam, om dat woord toch nog maar even te gebruiken, ik heb het niet verzonnen, haat-imams die lijken op onszelf, daar hebben we, daarvan halen we onze schouders op. Maar een haat-imam die een ander kleurtje heeft, een andere religie aanhangt, die zijn wel eng. Is dat wat we constant doen?
Nou ja, dat wat wij constant doen. Ik neem aan dat jij dat niet doet en ik doe het ook niet. Weet je, het is volgens mij niet eens zo'n hele grote groep Nederlanders die dat doet.
Mm-hmm.
Maar het is een relatief kleine groep Nederlanders. Ik denk dat de meeste mensen, kan het niet zoveel schelen wat er in een moskee gezegd wordt. Iedereen weet wel, je kunt veilig over straat hier. Er is geen moslim die je wat doet. Ondanks al dat geschreeuw van Wilders gebeurt er betrekkelijk weinig. Er worden wel steeds meer moslimvrouwen aangevallen door dat extreemrechtse tuig. En er worden aanslagen gepleegd op moskees bijvoorbeeld.
Ja.
Maar moslims doen niet zoveel. Die gedragen zich keurig. Ik wil zelfs zeggen dat moslims een Gandhi-achtige zelfbeheersing betrachten. Ik heb daar echt heel veel bewondering voor. Iedereen heeft het altijd over radicalisering van moslims. Het verbaast mij dat er zo weinig moslims radicaliseren. Want zoals moslims hier in Nederland behandeld worden, zoals er over ze gepraat wordt, zoals ze in een hoek gedreven worden, zoals ze bedreigd worden constant, daar zou je verwachten dat daar een veel sterkere reactie op komt.
Ja.
Dat zou mij nooit niet hebben verbaasd. Maar dat gebeurt helemaal niet.
Tot slot, Peter.
Keurige burgers. We moeten ze wat meer ruimte geven. We moeten wat minder ruimte geven aan die relatief kleine groep Nederlanders die iedere keer zo'n dag in dag uit, hè, in de Volkskrant, in NRC, elke dag die God geeft, een grote waffel opentrekken over hoe verschrikkelijk die moslims zijn. Kijk naar jezelf. Je bent zelf een haat-imam.
Kijk in de spiegel. Is dat misschien de toon voor volgend jaar? Kijk eens wat vaker in de spiegel.
Ja, maar goed, je weet ook, dat is, je kunt net zo goed tegen een muur lullen. Het zal volgend jaar nog wel... Kijk, het is tot nu toe, de afgelopen zeg maar 8 jaar is het steeds erger geworden. En volgend jaar zal het nog weer erger zijn dan dit jaar. Ik denk dat het geweld en de grote waffel zal alleen maar toenemen.
Ik hoop het niet. Ik ben vrees dat je gelijk hebt. En des te belangrijker is het om het tegengeluid ook hardop te blijven... uitspreken. En dat doe jij.
Ja, zo. Nou, aan mij zal het niet liggen. Dat beloof ik.
Dankjewel, Peter Breedveld.
Dankjewel.
Ja, dan gaan we terug. En dan nu naar buitenlands nieuws. In Zuidoost-Turkije gaat het ondertussen hart tegen hart tussen het Turkse leger en de Koerdische gewapende PKK. Daarbij komen ook burgers om het leven. Aan de telefoon journaliste Frederik Geerdink, die tot afgelopen september in de regio woonde, tot ze door Turkije het land werd uitgezet. Goedenavond, Frederik.
Goedenavond, hi.
Frederik, even in het kort. Ik weet dat het ingewikkeld is, maar toch, wat is er precies aan de hand?
Nou, de regering die heeft het offensief tegen de Koerdische gewapende PKK opgevoerd. Dat speelt zich deels af in het buitengebied in Zuidoost-Turkije en in waar de PKK-kampen zitten in Noord-Irak.
Ja.
Maar ook voor een heel groot deel in toenemende mate in verschillende steden in het Zuidoosten.
Mm-hmm.
En het punt is dat de PKK daar niet zit. In ieder geval niet de guerrilla die zich echt bij de PKK hebben aangesloten en echt PKK-strijders zijn.
Ja.
In de steden heb je wel een jongere groep. En die jongere groep die is gelieerd aan de PKK en die steunen de PKK. Maar die zijn niet zeg maar onderdeel van de gezagsstructuur in de PKK. Dus die luisteren niet zozeer
mm-hmm.
naar de leiding. Die trekken hun eigen plan.
Ja. Maar zijn ze wel gewapend?
Ja, ze zijn gewapend. Vroeger alleen met Molotov cocktails en met stenen.
Mm-hmm.
Tegenwoordig ook met Kalashnikovs en af en toe met raketten.
Ja.
Maar zij luisteren wel naar PKK-leider Öcalan.
Ja.
Die zit sinds 1999 gevangen, maar hij zit sinds afgelopen april zit hij in isolatie. Dus niemand kan meer met hem praten. En als hij niet meer in isolatie zou zitten, dan zou waarschijnlijk de boel snel deescaleren. Maar de regering houdt die sleutel in de zak.
Ja. Maar nu even terug naar dus die jongerenbeweging. Die zit in die steden.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat dat Turkse leger dus die steden ingaat.
Ja, dat klopt. Want die
met alle risico's van dien.
Ja, zeker. Die jongeren die verschansen zich in hun buurten. En dat doen ze door barricades te bouwen. Echt grote barricades van stenen, van hele vrachtwagens soms. En ze breken straten op, zodat hele diepe geulen ontstaan waar lege voertuigen niet over kunnen.
Ja.
Want zij zijn bang, terecht bang, dat als het leger die wijken inkomt, dat ze worden opgepakt of neergeschoten. Dus die zeggen ook, kijk, als er ooit een vredesregeling komt in Turkije, dan zal dat ook betekenen dat de Koerden een bepaalde vorm van zelfbestuur krijgen. Ja. En zij zeggen van dat roepen wij uit. En er zijn ook verschillende leiders van de Koerdische partij die zelfbestuur hebben uitgeroepen.
Ja.
En dan heeft de Turkse staat niet meer zoveel te zeggen hier. Dus zij vinden dat die weg moeten.
Maar even terug naar die jongeren. Dus die jongeren zijn gewapend, zeg je. Die vergansen zichzelf in die steden. Maar daarmee brengen ze toch ook moedwillig hun eigen burgers in gevaar?
Nou, zij zeggen, als wij er niet zouden zijn, dan zou het alleen nog maar verder uit de hand lopen. Dan zou de staat ons nog verder onderdrukken. Want,
maar zou die staat, even Frederik om te begrijpen, maar zou de Turkse overheid de Koerdische steden aanvallen, dus burgers aanvallen, als daar geen gewapende PKK-jongens zitten? Zouden ze zo ver gaan?
Nou, wat interessant is, is dat de steden waar dit gebeurt, dat zijn toevallig ook de steden waar burgemeesters van de Koerdische partij de autonomie hebben uitgeroepen. En dat ziet de regering ook als separatisme. En dus wordt daar tegen opgetreden. Die burgemeesters die worden of in de gevangenis gegooid of uit hun ambt gezet. Of allebei, meestal allebei eigenlijk. En dus worden de operaties gevoerd tegen de jongeren. Maar, en die jongeren die zeggen het is de verantwoordelijkheid van de staat. De staat... Als die staat hier niet zou komen, als het leger weg zou gaan, dan hebben wij geen enkele reden meer om wapens te dragen.
Ja.
Dus zij draaien dat eigenlijk om. Van dit is ons gebied, dit is het gebied waar Koerden wonen.
Ja.
Dus wij zouden het hier voor het zeggen moeten hebben.
Ja. En de Koerdische burgerbevolking, die dus nu ook slachtoffer wordt, staan die nog wel als één pal achter deze gewapende PKK-jongens?
Nou, je ziet wel dat er veel steun is. Je ziet ook bijvoorbeeld uit de dorpjes om die steden heen dat er grote groepen mensen naar die steden proberen te lopen om hun steun te betuigen. En er is ook wel een Koerdische politicus geweest die gezegd heeft van ja, als er nu weer verkiezingen zouden zijn, moeten we nog maar afwachten of we weer zoveel stemmen zouden halen als voorheen. Want mensen willen natuurlijk absoluut dat geweld niet.
Ja.
En ja, of ze daar dan echt de beweging ook verantwoordelijk voor houden. Ze zouden misschien ook kunnen denken, als de AKP, de regeringspartij, heel machtig wordt, dan houdt dit misschien op, want dan hebben ze alle touwtjes weer helemaal in handen.
Ja.
Maar ja, de burgers worden daar absoluut slachtoffer van. En ja, er zijn ook heel veel mensen die er zijn dagenlang durende uitgaansverboden. En zodra die even opgeheven worden, zijn er ook echt tienduizenden mensen die steden verlaten en op zoek gaan naar, ja, of zich bij gaan wonen bij familie in steden en uh-huh, in wijken waar het nog wel veilig ja is. Dus ook enorme volksverhuizing op gang.
Dus het hele gewone leven ligt ook plat, als ik het zo
ja
hoor.
Ja.
Tot slot, Frederik Geerdink, wat zou er moeten gebeuren om de tijd te keren en hier uit te komen?
Wat heel erg belangrijk is, is dat de isolatie van PKK-leider Öcalan wordt opgeheven. Dat zou betekenen dat de staat ook weer inziet dat de enige manier om je uit te raken is dat je weer aan de onderhandelingstafel gaat zitten.
Ja.
En als die opening er is, dan is de kans heel groot dat Öcalan tegen die jongeren ook zou zeggen, nu is het genoeg geweest, we gaan nu terug naar de onderhandelingstafel. En de jongeren zullen naar hem luisteren.
Ja, want nu missen ze ook een leider, lijkt het.
De sleutel in de zak. Wat zeg je?
Nu missen ze ook een grote leider, lijkt het.
Ja, absoluut, absoluut. Want zij luisteren echt naar niemand anders dan hem. Ook de leiderschap in de bergen, waar ze op zich wel respect voor hebben. Maar ja, die zouden 100 keer kunnen zeggen, jongens, hou er mee op.
Ja.
Gaan ze echt niet naar luisteren. Dus Öcalan is echt belangrijk daarin.
Ja. Goed, laten we nu hopen dat dat Turkije daar gehoor aan geeft.
Ja, en het is ook wel belangrijk dat er wat druk van de buitenwereld komt. Want het vervelende is dat heel veel mensen inderdaad denken dat de hele steden vergeven zijn van de PKK, van de guerrilla, die daar professioneel vechten. Maar dat is dus niet zo. En dat beeld moet veranderen. En er moet veel druk komen op Turkije, ook vanuit Europa, om die onderhandelingstafel weer op te zoeken. Dat is echt heel erg belangrijk.
Want in die steden wonen ook gewone burgers die normaal willen kunnen leven in vrede en veiligheid.
Absoluut, absoluut. Ja.
Dankjewel, Frederik Geerdink.
Graag gedaan.
Goed, we gaan door met muziek. En ik kom haar even aan, want het is niet zomaar een zangeres. Het is onze eigen Nederlands-Turkse Karzu. En Karzu is ook een van de vrijwilligsters bij mijn gasten hier in de studio. Adriaan van der Spoel en Noemi. Ach, het gaat lukken. Eind van deze uitzending.
Oké. Okay.
Noemi Winkel. Want Karzu is een van die vrijwilligsters die bij jullie meedoet met jullie. Hoe is ze bij jullie terechtgekomen?
Ik weet niet precies hoe zij bij ons terecht is gekomen. Maar wat ik wel weet is dat zij heel vaak concerten geeft in Amsterdam en in Nederland. Daarbuiten ook. En dat zij inderdaad gewoon altijd haar spullen mee heeft om meteen door te racen naar het Centraal Station om ons mee te komen helpen.
Ja.
Dus zij is er vaak rond een uurtje of 9. En dan heeft ze vaak eten ook nog mee. Een heerlijke Turkse lekkernijen.
En dan doet ze een rood t-shirt aan zoals jullie allemaal, waarin grote letters staat: Welcome Refugees Amsterdam. Gaan we straks over praten. Nu Karzu.
She was spitting in my ear. You would think that she knew me. So we decided to jail. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out, watch out. She's saying, come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. That's when I told her and I said, yeah, yeah, yeah.
Nederland.
Ja, vanavond is dat tot 9:50. We gaan het hebben over Refugees Welcome Amsterdam. Tientallen vrijwilligers staan 7 dagen in de week. Van 6 tot 12 uur 's nachts aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. Om vluchtelingen die ons land binnenkomen met de internationale trein op te vangen. Bij mij in de studio 2 van die vrijwilligers, Adriaan en Naomi. Hoe is het precies begonnen, dat Refugees Welcome Amsterdam? 17 weken geleden begonnen, vertelden jullie. Hoe?
Nou, het is heel spontaan begonnen bij een kleine groep mensen. En eigenlijk de initiatief was om juist dit te voorkomen. Dat mensen rondlopen zonder te weten waar ze naartoe moeten. In mijn geval, ik ben eigenlijk de tweede week begonnen. En ik denk dat bij heel veel van de vrijwilligers gebeurt hetzelfde. Mensen willen iets doen en ze weten niet precies wat. Want de situatie begon een beetje erger te worden. En dan, wat kunnen wij doen? Een beetje kleding doneren. En ja, eigenlijk is het een beetje ingewikkeld te weten wat je functie kan zijn. In mijn geval, ik ben door het Centraal Station gelopen en ik zag een groep mensen met de oranje t-shirts. En zo ben ik begonnen. Ik denk dat bij veel van de mensen gebeurt gewoon zo dat ze zien wat wij aan het doen zijn. En ze spontaan komen om met ons te werken.
Ja, en Adrien, jij bent muzikant. Overdag ben je gewoon aan het werk. Ja. Hoeveel avonden per week sta jij daar dan op het Centraal Station? En wat doe je dan precies?
Nou, het wissel, want een muzikant is niet iemand die 8 uur per dag werkt.
Van 9 tot 5.
Dus nu ben ik 3 weken weg geweest, omdat ik een tournee had. Dus nu ben ik weer begonnen. En ja, soms probeer ik de hele avond te blijven. Soms doe ik een gedeelte van de avond. We hebben 2 shiften in de hele avond. Dus mensen hoeven niet de hele tijd te werken. Maar kan je voorstellen, iemand die tot 6 uur gewerkt heeft en dan blijft tot 12 uur werken,
ja,
dan houdt het niet vol.
Ja.
Dus, maar we hebben gelukkig heel veel mensen die komen. En elke avond hebben we 3, 4, 5 nieuwe mensen die voor het eerst komen.
Ja, Naomi, hoe lang doe jij dit al?
Ik doe inderdaad ook ongeveer vanaf de 3e week. En ik zag inderdaad ook, ik kwam net terug uit Mexico. Ik was er 5 dagen denk ik in Nederland. Ik had een jaar in Mexico gezeten en ik wist heel erg veel dat er dingen aan de hand waren met vluchtelingen. Maar ik wist niet wat er aan de hand was. En op dat moment zag ik mensen in oranje t-shirts. En ik liep erop af. En vanaf toen ben ik begonnen. Eerst was ik er heel veel. Ook omdat er veel meer vluchtelingen aankwamen dan dat er nu aankomen. En nu probeer ik ook af en toe weer iets leuks te gaan doen met vrienden of zo. Dus,
ja, even. En je zegt eerst kwamen er heel veel vluchtelingen, nu iets minder. Aan hoeveel vluchtelingen per avond moeten we denken?
Ja, het wisselt. Soms hebben we 5, soms hebben we 10. Ik heb wel 30 of 40 of 50 gezien. Ik weet dat ook een keer waren veel meer, maar dat was in de zomer.
Ja.
Nu natuurlijk is het iets minder geworden.
Ja. En Naomi, wat doe je dan even voor ons? Want we zeggen even voor de luisteraars die het eerste deel niet hebben gehoord. De reden dat jullie daar staan is omdat na 6 uur 's avonds vluchtelingen die ons land binnenkomen niet meer terecht kunnen in de vluchtelingencentra. Ze kunnen niet meer opgenomen worden die na 6 uur in Ter Apel. Jullie zorgen ervoor dat deze mensen niet gaan rondzwerven, maar opvang krijgen in de gemeente Amsterdam voordat ze de volgende dag door kunnen naar een centrum.
Ja, precies.
En wat doen jullie dan? Want jij staat daar, je ziet een trein komen, je ziet de mensen. Ah, hoe weet je nou of iemand een vluchteling is, in godsnaam?
Nou, dat weten we dus niet.
Zou je mij aanspreken als ik daar
Nee, zat? Dat is dus wat we dus proberen niet te doen. We gaan dus niet we lopen niet naar een random persoon toe. En we gaan niet zeggen, hey, ben jij een vluchteling? Want stel ervoor dat je inderdaad hier al 20 jaar in Nederland woont. Het is misschien niet helemaal fijn. Dus wij staan gewoon met onze t-shirts. En we hebben daarnaast banners waarop staat Refugees Welcome Amsterdam. De meeste mensen die zien ons, die vertrouwen ons meteen. En die zeggen van, hoi, ik kom
I'm
inderdaad
refugee.
Net. Ja. En sommigen ook niet. Sommigen die zijn inderdaad, die vinden het wat enger. En die komen niet direct op ons af. Dus als je dan inderdaad een groepje met 1 tasje ziet rondzwerven, dan uiteindelijk lopen we erop af en dan vragen we of we kunnen helpen. En heel vaak is dat dan alsnog, ja, ik heb familie in Rotterdam, hoe moet ik erheen? Ik weet het niet, ik kom net uit Italië. Ik ben Italiaans. Nou ja, dan help je die persoon. Maar soms is het ook gewoon, nee, ik ben Eritrees en ik weet gewoon niet waar ik moet gaan slapen vanavond. En dan helpen we ze verder.
Ja, en waar helpen jullie ze dan mee verder? Behalve dat je brengt ze dan naar het opvang.
Ja.
Naar de opvangplek voor die avond.
Nou, we hebben dus een welcome corner aan het achterkant van het Centraal Station. Daar hebben wij altijd dekentjes, water, eten, koffie, thee, soep. We hebben speeltjes voor kinderen die aankomen. dan meestal laten we de mensen gewoon heel even relaxen. Even neerkomen dat ze veilig in Amsterdam zijn aangekomen. Ondertussen bellen we met de opvang. En dan zeggen wij, oké, we hebben 10 mensen hier op het Centraal Station. Mogen wij komen? En dan bereiden zij de veldbedjes voor. Bereiden zij eten voor. Nog meer kleren hebben zij daar. En dan brengen wij ze na zoveel minuten naar de opvangcentrum toe voor 1 nacht. Dus dat, ja... Ja, emergency.
En jullie hebben, want ik heb even gekeken op jullie Facebook, want jullie zijn begonnen ook als een initiatief op Facebook. Wat mij enorm raakte is mensen die daar aanbieden. Ik zag nu bijvoorbeeld voor de feestdagen, zag ik een meisje die zei van, goh, ik wil wel van de 21ste tot de 26ste of zo. Rond die kerstdagen wil ik wel als vrijwilliger meedoen. En mijn familie heeft €70 gedoneerd. Dat geef ik ook aan jullie.
Mooi.
Toch, het lijkt erop alsof jullie heel erg die dekens, die krijgen jullie van mensen. Mensen die soep brengen.
Ja.
Dus het is vooral ook wat jullie geven is door vrijwilligers bij elkaar gebracht.
Ja, precies. Ja. Soms komen mensen spontaan op Centraal Station en hebben €20. Dat is het enige wat ze op dat moment... Ze willen iets doen en ze hebben alleen maar dat.
Ja.
En gisteren kwamen mensen met dekens. 40 dekens. Dus allemaal de dingen dat wij gebruiken, die komen ook soms van de een van of de andere winkel. Die hebben broodjes over. En dus eigenlijk, we hoeven niks te kopen.
Nee.
Dat is heel interessant. En ik moet zeggen, het feit dat elke dag nieuwe mensen komen, dat is eigenlijk een heel positieve sfeer.
Ja. Maar jullie zijn ook geen hiërarchische club. Er is niet een directeur, whatever. Iedereen staat gelijk, je kunt komen. Ja. Als jullie morgen besluiten, ik heb er geen zin meer in, is het goed, want er zijn anderen die het doen.
Ja, we hebben mensen met meer ervaring en met minder ervaring. Maar niet een
dat
baas
is onze hiërarchie.
Wie die mensen precies zijn en wat de verhalen zijn van deze vluchtelingen en wat ze allemaal achter de rug hebben. Maar ook de wonderen die hier gebeuren, want jullie hebben ook wat wonderverhalen zo meteen. Eerst wil ik even de luisteraars, wil ik u laten luisteren hoe dat er dan uitziet, die ontvangst op Schiphol. Onze collega Jan-Willem Omen heeft gisteravond met jullie meegelopen. Dan gaan we even naar luisteren op Centraal Station.
Nee, we hebben geen shirtje. Hey, ik heb niet koud.
Refugees welcome, no one is illegal.
Dit is de trein uit Brussel, zo te zien. En we gaan eens even kijken of er vluchtelingen aanwezig zijn die we een kopje thee aan kunnen bieden, een kopje koffie. En vervolgens een slaapplek, zodat ze morgen veilig door kunnen reizen naar Ter Apel.
Nou, de deuren gaan open.
Er komen wel wat mensen uit. Het is altijd lastig om dat in één oogopslag te zien, want ze zien eruit als doodnormale reizigers. Maar even afwachten. Kijken wat de reacties ook zijn. Meestal zijn de reacties heel positief. Veel duimen omhoog. En soms wat mindere reacties.
Oh ja?
Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ik ben voor het eerst van mijn leven landverrader genoemd. Dat vond ik heel verbazingwekkend. En dan is het gewoon prettig dat ze ook deze mening mogen uiten hier in Nederland.
Maar dat is dan door andere passagiers die dan uit de trein komen?
Ja, andere passagiers die niet helemaal achter het idee staan dat wij hier vluchtelingen opvangen. Want ze zijn waarschijnlijk in de veronderstelling dat het ze heel veel geld gaat kosten, de opvang.
Ja, we zijn hier om de vluchteling te helpen.
Wil je koffie? U wilt koffie. Met melk?
Ja. Warme soep ook.
Warme soep ook? Wat voor soep?
Wilt u een kopje Magic Mac? Er komt een mevrouw met een hele tas vol met soep.
Normaal maak ik soep. Ik had vandaag geen tijd. Ik was laat en toen ging ik naar mijn shawarma-zaak. En toen zei hij, nou, u kunt wel een heleboel meenemen. En dan had ik het gratis gekregen. Soms de geur doet alweer aan vroeger denken. En ze krijgen in ieder geval vaak ook thee. Dat is er altijd. Dat is ook lekker warm. Maar soep is weer net even extra.
Ja, het is makkelijk.
Eet smakelijk.
Ja, smakelijk.
Er staat hier een Frans-Nederlandse mevrouw met een Tunesiër te praten. Die hier gewoon is om naar school te gaan. En dan daarachter een groepje met een Syriër die hier al heel lang is. Een Nederlandse vrouw.
Ja, er komt nu een trein aan op 10B.
Oké.
We moeten naar het andere perron, want de volgende trein komt eraan.
Dus hier iemand uit Afghanistan aangekomen?
From Afghanistan, dus refugees.
Ze lopen snel weer door en de hele groep vrijwilligers erachteraan in van die oranje hesjes en t-shirts.
Ja, nou ja, we moeten allemaal naar dezelfde plek toe. Dus wat dat betreft, er zijn wel eens negatieve incidenten geweest. Dus we hebben eigenlijk de regel dat we niet met alleen mogen lopen.
Dus dat mensen jullie negatief bejegenen?
Ja, ja. Maar dat heb je denk ik altijd op het moment dat je ergens voor staat, toch?
Ja, maar ik bedoel, dat kan nog misschien met woorden zijn, maar ook echt fysiek?
Ja, beide. Woorden het meest. Zoals ik had vanavond met mevrouw, die stond aan de andere kant van de ruit, zeg maar, van het glas, buiten. En die, ik kon zeg maar lip lezen dat hij zei van jullie zijn allemaal gek of zoiets. En toen tikte ze met haar vinger op haar hoofd. Maar dat is niet zo erg. Ik bedoel, ik weet dat ik degene ben die niet gek is. Dus wat dat betreft, ik slaap er niet minder op.
Maar het is toch iets raars dat je als vrijwilliger hier eigenlijk niet helemaal veilig bent.
Jawel, maar je bent wel veilig, want er is ook een hele korte lijn met de politie en de stationsbeveiliging. Dus.
Ja, ze zijn natuurlijk overal aan het bewaken vanwege de terreurdreiging.
Ja, nou sowieso al hoor.
Ze gaan friet halen.
Wij gaan ze friet halen.
De drie Afghanen die net zijn aangekomen gaan eerst...
Zijn Afghanen?
Ja, die gaan...
Irakisch waren.
Ik hoorde dat het Afghanen waren. Die willen gewoon een bak friet.
Ja, maar we gaan ze even niet storen nu. Maar...
Nou, ik ben toch wel benieuwd wat ze nu gaan bestellen eigenlijk. Do you speak the same language? Spreekt u dezelfde taal als u?
Ja, ze komen uit Afghanistan. Ja, dezelfde taal, ja.
Ja, ja, wij bieden gewoon hulp aan als iemand van buitenland hier naartoe komt. En vooral van Afghanistan. Dus dan helpen ze graag hier als ze wat nodig hebben voor hen.
Jeetje, dat was Pastol. Dat was voor mij even van, wow, oké. Okay. Ja, die komen echt rechtstreeks uit Afghanistan. Ja. U hoorde, luisteraars, een reportage van Jan-Willem Omen. Die was gisteren op het Centraal Station in Amsterdam, waar tientallen vrijwilligers vluchtelingen opvangen die met de internationale trein aankomen in onze hoofdstad. Adriaan en Naomi, als ik dit hoor, uitgemaakt worden voor landverrader. Iemand die vanuit de trein met haar vinger op haar voorhoofd wijst en zegt, jullie zijn gek. Hoe is dat, Adriaan, als mensen je zo bejegenen?
Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. En ik moet zeggen, dit zijn een paar incidenten. Wat we meestal zien, zijn mensen die ons bedanken. Gisteren bijvoorbeeld een machinist, die schreeuwde iets tegen ons. En ik was een beetje bang. Ik dacht, wat schreeuwt die? Hij zei, bedankt. Dus het gewoon een spontaan reactie. Dus dat zijn de dingen dat we meestal zien. Mensen die uit de trein komen met de duim omhoog. Dus eigenlijk heel positief in het algemeen. Maar ik moet zeggen, af en toe zijn we een beetje bang. Je ziet soms jongens en je twijfelt, wat gaan ze doen? Mm-hmm. Ze rondlopen en je ziet dat ze niet zo goed kijken. Maar in principe hebben we, denk ik, twee incidenten gehad. En één vervelend, één minder, maar goed. De meeste dingen zijn positief.
Ja, want jullie staan daar nogmaals met t-shirts op dat Centraal Station waarop staat Refugees Welcome in Amsterdam. Ja. Als we nu kijken naar wat er in Geldermalsen is gebeurd, als we kijken naar andere steden, als we kranten lezen, televisie kijken, dan kan je aan de andere kant stellen dat er in Nederland toch ook wel een hele grimmige sfeer aan het ontstaan is en ontstaan is, waarin mensen helemaal niet blij zijn met vrijwilligers. Ik bedoel, jij zegt, je hebt wel iets meegemaakt, maar hoeveel van die grimmigheid merken jullie?
Nee, ik merk...
Naomi, jij niet.
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, het verbaast mij elke keer weer dat ik op het Centraal kom. Dan heb ik net het nieuws gekeken, dan zie ik die verschrikkelijke beelden. Ik hoor verschrikkelijke verhalen en dan kom ik weer op het Centraal
Station. De anti-vluchtelingbeelden.
Ja, inderdaad. Sorry, excuus. Ook bijvoorbeeld na de aanvallen in Parijs, diezelfde avond en die avond daarna, en zondag trouwens ook, ben ik expres daarheen gegaan. Ik was best wel bang. Omdat je verwacht dat meteen iedereen inderdaad nog meer pro, nog meer contra gaat worden. En wij kregen alleen maar zoveel lovende reacties. En mensen die ik heb mensen gehad die op mij afrenden. En dat ik dus natuurlijk dacht, oh nee, dat is best wel eng. En die gewoon kwamen aan het huilen, waren van wauw, dankjewel. Nee, er is af en toe, heel af en toe, is er iemand die met een gesloten armen naar mij kijkt. En dan loop ik er vaak op af en dan ga ik gewoon het gesprek aan. En heel vaak aan het einde van het verhaal kopen die mensen gewoon alsnog 6 flesjes water bij de dichtstbijzijnde supermarkt.
En komen ze dat naar jullie
en dan
brengen.
Komen ze terug. En het, ja, elke keer als ik weer op het Centraal Station sta, dan denk ik, wauw, het valt allemaal wel mee.
Ja. Dan even terug naar de verhalen van die vluchtelingen. Want die vluchtelingen komen aan met de internationale trein. Waar komen ze vandaan?
meeste komen, denk ik, toch via Duitsland komen aan. De meeste
vluchten. Dus die zijn op de trein gestapt in Duitsland?
Ja, dat is correct. En sommige Brussel. En qua origine Syrië en Eritrea. En daarnaast Afghanen, Irakezen en Iraniërs. Ja. Maar de meeste Syriërs en Eritreërs.
Ja. En kunnen jullie beschrijven wat voor soort mensen zijn dat? Hoe zijn het, want we hoorden vaak, de meeste vluchtelingen zijn mannen alleen. Adriaan?
Nou, 50-50. Bijvoorbeeld uit Eritrea, we hebben kinderen gehad van 14 jaar oud. Kinderen
alleen.
Die vluchten alleen, die komen alleen. Of met z'n tweeën. En je weet het, je vraagt je af, wat doen deze kinderen? Hoe hebben ze meegemaakt de hele reis via Libië? En door de Middellandse Zee. Dat is een verschrikkelijke reis dat ze meegemaakt hebben. Die komen en die spreken ook geen taal die wij kunnen begrijpen. Die kinderen vluchten van zeg maar dat ze als soldaat genomen worden. En ook vrouwen met kinderen. Soms met sandalen. En als het hier koud is. Dus dat is het beeld dat we uit Eritrea zien.
Ja.
En uit Syrië zie je van alles. Maar vooral families, heel veel families, kinderen, vrouwen. Dus niet alleen maar mannen. Kom eens, inderdaad wel mannen.
Mm-hmm.
Maar je ziet ook dat zij niet een economische lage klas zijn. Maar wel mensen die wel een reis konden betalen.
Ja.
Via het kanaal tussen Turkije en Griekenland. En dat is vrij duur.
Ja.
Want zo'n reis met de boot kost meer dan een vliegtuigticket naar de Verenigde Staten.
En als die mensen aankomen, de vluchtelingen op het Centraal Station in Amsterdam, in die internationale trein, gemiddeld hoe lang zijn ze dan al aan het reizen geweest?
Ja, 15, 20 dagen, hè?
Ja,
ongeveer.
Tot 2 maanden, ja.
Tot 2 maanden.
Ja.
Noem die verhalen, want intussen in die 17 weken, iedere dag weer op dat station, hebben jullie natuurlijk heel veel verhalen gehoord.
Ja.
Jij hebt enkele van die verhalen ook verzameld en die hou je bij op een weblog, op het net.
Ja, dat klopt.
Kun je een paar van die verhalen met ons delen die jou echt hebben geraakt?
Ja, dat kan ik zeker doen. We hebben voornamelijk die blog opgericht, omdat we kwamen heel erg te weten dat het zijn inderdaad geen nummers. Al die nummers, we weten het niet meer. Het zijn gewoon mensen. En dat zijn wij aan het proberen om met deze blog weer de mensheid terug te halen.
En dat heet ook Not Numbers.
Dat is het. Het heet Not Numbers. En een van de verhalen is het was een heftige avond. Er waren veel mensen aangekomen. En op een gegeven moment vinden wij een jongetje van rond de 14 jaar, denk ik, 13, 14 jaar, ontzettend koud, op een van de perronnen, waar net een internationale trein was aangekomen uit Duitsland. Dus een van de vrijwilligers, geweldig meisje, die vraagt hem in het Arabisch, kom mee, en het is veilig, en we geven je warmte, en we geven je wat thee, en dekentjes. Nou, hij wilde eerst absoluut niet meekomen. Onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk. Nou, uiteindelijk hebben wij dekentjes naar hem toegebracht, en thee, en op een gegeven moment, nou, dat jongetje, dat wist het niet meer. Dus uiteindelijk is hij met ons meegekomen. Ondertussen komt er een andere trein aan met een familie waarvan een kind ongeveer 3,5 jaar oud is. En het eerste wat een vrijwilliger hoort, wat dat jochie, dat kindje zegt, mama, mama, komen hier geen vliegtuigen? Zijn er hier geen vliegtuigen? Dus je hoorde de angst. In dat kindje. Dus,
vliegtuigen met bommen.
Nee, ja, dat is precies wat hij natuurlijk bedoelde. Ondertussen was dat kindje van 3,5 en dat kindje van 14 bij ons bij de Welcome Corner. En het werd één vrijwilliger, werd het een beetje te veel. Het was gewoon heel heftig. Dus ik liep met haar naar buiten. En wij wisten dat kindje van 14 jaar, die zei, maar mijn oom die komt. En we begrepen er helemaal niks van. Op dat moment komen er 2 mannen aanlopen. En een van die mannen die zegt van, mijn kind, ik kan hem niet vinden. Ik heb hem zoveel maanden niet gezien. Nou ja, en wij beginnen meteen te huilen. En het enige wat wij doen is wij wijzen naar dat kind. En we rennen naar dat kind toe. En we zien dus die vader. En die rent dus naar dat kind van 14 jaar toe. En die kreet die eruit komt. Nou, iedereen was aan het huilen en we wisten niet wat we moesten doen. Het was geweldig, verschrikkelijk, intens. En dit soort verhalen horen wij, of maken we mee.
En je schiet weer vol.
Ja. Ja.
Adriaan, welk verhaal blijft jou bij?
Er zijn heel veel verhalen. Er is eentje die heel simpel is. In zijn eenvoud heeft mij een beetje aan geraakt. Er waren twee mannen goed gekleed, een beetje zo ouderwets voor Europa vandaag. En zij waren twee mannen van boven de 60. En ik vond het een beetje raar dat op die leeftijd mensen moeten beslissen weg te gaan. Toen kwamen ze aan en meestal geef een beetje water, een banaan of iets, of een broodje. En toen zag ik dat zij een hele kleine tasje hadden. Meestal komen ze met een rugzak, maar ze hadden twee kleine tasjes. Dus ik dacht, ik ga even sokken brengen. Want er is een lange weg. Ze hebben zeker niet zoveel sokken meegenomen. Dus ik gaf sokken en die mannen keken naar mij een beetje van, ja, wat doe ik hiermee met die sokken? En eigenlijk daarna realiseerden ze zich dat ze inderdaad geen sokken hadden. En toen dachten, ja, ik kan het wel gebruiken. Dus die mensen hadden nooit sokken nodig gehad. En ineens zijn ze in deze situatie en ze zien elkaar. Ze zien tegen een spiegel zichzelf. En ze weten, nee, in deze situatie ben ik nu.
En ook dat raakt jou.
Hm?
Ik zeg, en dat raakt je nog steeds als je het vertelt.
Ja, ik vind het heel simpel. Maar deze is de situatie. Het kan aan ons gebeuren morgen.
Precies, het tijd kan zomaar keren.
Ja.
Wat maakt dat jullie... Want jullie vertellen dit. Jullie zijn door geraakt. Ik ben geraakt als ik het hoor. Wat maakt dat je het toch blijft volhouden? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... man, ik ga eens iets anders doen in Amsterdam... dan geconfronteerd worden met deze vluchteling. Want het is één ding om het te horen op de radio... te zien op de televisie, te lezen in de krant... en het is iets anders... om daar te staan. Wat maakt dat jullie het volhouden?
Wat mij betreft... ik heb de tweede golfoorlog... meegemaakt in Nederland... achter de televisie. En dat wou ik niet meedoen. Dat was een beetje erg. Want je staat daar gewoon... en je kijkt elke dag naar die vreselijke bombardementen... eigenlijk live. En je kan niks doen... En ik dacht, nou, nu zijn we dichtbij de oorlog. Omdat nu zien we de vluchtelingen komen. Dus de oorlog raakt ons direct aan. Dus daar kunnen we nu iets aan doen. En ik moet zeggen, dit is voor mij, voor mijzelf, een soort oplossing van dat probleem. Ik kan direct iets aan doen. Ik denk dat ik doe het zelf voor mijzelf eerst. Ja. En daarom is het heel belangrijk voor mij in ieder geval.
Dan ben je geen toeschouwer van de leed.
Ja.
Voor jou, Naomi.
Ik merk gewoon heel erg dat elk persoon die aankomt... zo erg op mij lijkt. Dat ik hoop de dag ooit als die... Ik hoop nooit dat die gaat uitkomen. Maar stel nou voor dat ik ga vluchten inderdaad. Dat er inderdaad gewoon een paar mensen zijn... zoals gekken zoals dat wij zijn of normale mensen... die inderdaad gewoon alleen maar een kopje thee geven... Ik denk dat dat zo een verschil uitmaakt. Gewoon dat hele kleine stomme kopje thee. Ja. Zo'n klein welkom. Dat uitmaakt de rest van je leven. En daarnaast waarom ik kan doorzetten... is omdat wij intussen zo'n geweldig team daar hebben staan. Waarbij we elke avond even mogen huilen. We mogen lachen. Ik loop af en toe te dansen op het Centraal Station. Alles is goed.
Je mag het verschil maken.
Misschien.
Dat maken jullie. Dank jullie wel. Voor luisteraars die denken, ook ik wil daar staan op dat Centraal Station... gaat u naar de Facebookpagina Refugees Welcome Amsterdam. Kunt u zich aanmelden. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank redactie Tatjana Mirkovic, Vadim Demir... regie en eindredactie Annette Rust, techniek Erik Mulder. Voor vannacht, hele mooie dromen.
De avond van NPO Radio 5. Zendtijd voor politieke partijen.
Ik ben Hendrik ten Hoeve. Ik ben Eerste Kamerlid voor de onafhankelijke senaatsfractie, de OSF. De OSF is een samenbundeling van provinciale partijen. In een hele hoop provincies zijn partijen die opgericht zijn... om het belang van de inwoners van hun eigen provincie zo goed mogelijk te verdedigen. En de OSF bundelt die partijen samen in één landelijke organisatie. En om te zorgen dat de provincies die bevoegdheden krijgen... daar heb je Den Haag wel eens voor nodig. Niet altijd, want gelukkig mogen provincies ook heel veel. Maar er zijn toch ook wel dingen die Den Haag alleen maar mag. En waarvan wij eigenlijk vinden dat ze beter in de provincie bepaald zouden kunnen worden. En daarvoor hebben we Den Haag nodig. Daarvoor moeten we toch ook vertegenwoordigd zijn in Den Haag. En daarom zijn we blij dat al die provinciale partijen samen willen werken in één onafhankelijke senaatsfractie. Dus ook voor mensen die verder eigenlijk zeggen, politiek zegt ons niks. Daar hebben wij niks aan, daar willen wij ook niks mee te maken hebben, want wij voelen daar niet voor. Zelfs voor die mensen kunnen die provinciale partijen en dus ook de OSF toch best eens van belang zijn. Onderwijs, volksgezondheid, gezondheidszorg, elektriciteitsbedrijven en gasbedrijven, kabelbedrijven, zelfs het justitieel systeem, rechtbanken en gerechtshoven. De mensen hebben er behoefte aan dat dat dichtbij en benaderbaar is. Dat je daar contact mee kunt krijgen. Een onafhankelijke partij zal meer gevoel hebben voor de noodzaak dat al deze dingen dicht bij de mensen moeten wezen, benaderbaar moeten wezen. Voor die partijen is het uitgangspunt de mensen waar ze voor werken, waar ze heel dichtbij staan, waar ze onmiddellijk contact mee hebben en waar ze van weten en kunnen voelen wat er in die gemeenschap belangrijk is. Dat is principieel toch anders dan die landelijke partijen die hun beleid uiteindelijk toch altijd moeten inpassen in zoals er in Den Haag over gedacht wordt. Nederland is het land waar het meeste, het grootste deel van de belastingen naar het Rijk gaat. In alle andere landen wordt door regio's en gemeenten meer eigenbelasting geheven. Bij ons is het systeem, al het belastinggeld gaat naar Den Haag, vrijwel al het belastinggeld gaat naar Den Haag. En Den Haag bepaalt dat daar gedeelten van teruggegeven worden aan gemeenten en provincies. Maar dat betekent dat gemeenten en provincies in wat ze willen, in hoe ze hun bevoegdheden gebruiken, altijd gebonden zijn aan wat het Rijk mogelijk maakt, mogelijk wil maken. Op de achtergrond speelt daar dus altijd de invloed, de macht, de keuzes van het Rijk, van Den Haag. Dat zou moeten veranderen en dat kan ook veranderen. Een heel extreem voorbeeld is Groningen, waar het aardgas weggehaald wordt, waarvan al dat geld, al die miljarden die dat oplevert, vrijwel niets terugkomt, maar waar nu wel de schade ontstaat van besluitvorming, waar Groningen niet in heeft deelgenomen, maar die uitsluitend in Den Haag heeft plaatsgevonden, waar de schade nu wel in Groningen terugkomt en waar vergoeding van schade een groot probleem blijkt te wezen. Daar is Haagse besluitvorming, Haagse belangen, die over het belang van de eigen bevolking heen walst. En die van alles wat het oplevert, maar heel weinig bereid is terug te geven. Dat is de praktijk zoals die zich nu voordoet.
Mijn naam is Annemarie Heijten. Ik woon in ieder geval nu sinds 2 jaar hier aan Terlaan in Bedum. Maar al veel langer in Bedum, al 13 jaar. Anderhalf jaar geleden is er een hele zware beving geweest in Huizingen. En sindsdien lopen wij eigenlijk nog elke dag door de boerderij en vallen ons nieuwe scheuren en plekken op. En het is niet zo dat je een aardbeving hebt en de volgende dag per se denkt van hey, verrek, alles is gescheurd, maar dat werkt na. Nou ja, en we staan hier bijvoorbeeld bij een gevel met hele zwakke, slechte plekken bovenin. De ramen zijn al vervangen, want alle thermopeen was geknapt. Als je bijvoorbeeld hierbovenin kijkt, hè, dan zie je dat een heleboel, de voeg is al helemaal weg. Je ziet eigenlijk ook heel mooi waar zo'n muur dan scheurt bij bevingen. En dat loopt helemaal door tot zelfs hier onderin. Je hebt het gevoel dat het je bij de vingers afknapt. Want elke keer als je denkt, nou, hè, we hebben wat moois neergezet, we gaan weer verder. Dan loop je door je huis en je kijkt naar de vloeren en je denkt van, hè? Die scheur zat er gisteren nog niet. En het blijft maar doorgaan. Maar ik voel me ook onveilig. Mijn beide prachtige dochters slapen aan de andere kant van de boerderij dan ik en mijn man. En je hebt nu het besef van, ja, we hebben het over een aardbeving met een 4 op de schaal van Richter of meer. Ja, dan staat er geen boek meer in je kast. Wat gebeurt er dan? Zijn mijn kinderen veilig? Zijn wij veilig?
In heel veel regelgeving wordt provincies en zeker gemeenten heel duidelijk voorgeschreven hoe bevoegdheid gebruikt moet worden. Dan is eigen bevoegdheid niet meer autonomie, niet meer de mogelijkheid om echt zelf beleid te maken. Maar dan is het niet meer dan de mogelijkheid om beleid wat iemand anders bedacht heeft, wat Den Haag bedacht heeft, zelf uit te voeren op plaatselijk niveau. Maar daarmee heb je geen echte eigen invloed en geen echte mogelijkheid om zelf te sturen naar wat er in de eigen omgeving nodig is. We hebben een systeem van gezondheidszorg ontworpen waarbij langzamerhand eigenlijk de beslissingen uitsluitend in handen van de grote vier zorgverzekeraars komen. Dat betekent dat er beslissingen genomen kunnen worden die ten koste gaan van een regio, omdat dat blijkbaar markttechnisch niet meer verantwoord is om daar zorg te bieden. Dat betekent dat mensen hun zorg ontnomen kan worden. Ook dat kan anders.
Ik ben Jeff Levers, statenlid van de Oudere Partij in de provincie Noord-Holland. We staan hier bij de koppeling, waarvan de Oudere Partij vindt dat het een fantastische voorbeeldfunctie is voor hoe ouderenzorg in principe zou moeten functioneren. Het unieke van dit project is dat het in hoofdzaak draait op vrijwilligers en op mantelzorgers. En zonder die zou het eigenlijk niet mogelijk zijn om dit bedrijf in functie te houden.
Ik ben Paula Udding, clustermanager van Trenbaan hier. Dit is een woonzorgcomplex. Het onderdeel daarvan is de koppeling, dat is een wijksteunpunt. En daar vinden eigenlijk alle activiteiten plaats. Want alle vormen van zorg kunnen hier worden verleend. En dan praat ik over zware zorg. En dat is de dementiezorg, dus dat is een plaats met behandeling. Dus dat betekent dat je eigenlijk achter gesloten deuren zit. Voor de rest is het een heel toekomstgericht gebouw. Ik ben het meest trots op het feit dat de bewoners in principe als hier komen wonen niet meer hoeven te verhuizen. Vroeger was het zo in een zorgcentrum, als je als echtpaar binnenkwam en de een of overleed, dan moest hij verhuizen naar een eenpersoonskamer. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Als je binnenkomt zonder zorg, maar je krijgt op een gegeven moment te maken met zorg, dan kan je dat gewoon krijgen. Je hoeft ook niet te verhuizen. En als je uiteindelijk, dat kan, dementerend wordt, ook als een echtpaar, dan kan het echtpaar, hoeft dan niet helemaal naar een ander dorp toe. Die kan hier gewoon blijven en het bezoeken. Dus het is eigenlijk heel kleinschalig. Het is echt heel toekomstgericht.
Een Groninger is geen Hollander. En een Limburger is geen Brabander. Dat verschil wordt door de mensen gevoeld. En dat verschil mag er ook wezen. Die eigen identiteit, die mag bestaan, die mag ontwikkeld worden, die mag gestimuleerd worden. Dat doet Den Haag niet. Maar dat kan de gemeente en de provincie wel doen. Die kent die identiteit en moet die identiteit ook mee kunnen dragen. Dat is ook de taak van onze lokale en provinciale besturen. Hoor bij de bevolking waar je over gesteld bent. Draag die identiteit uit.
Dit was een uitzending van de OSF, de onafhankelijke senaatsfractie. Aan het woord kwamen Hendrik ten Hoeve, Eerste Kamerlid voor de OSF, Annemarie Heijten uit Bedum, Jeff Lever, statenlid van de Oudere Partij Noord-Holland en Paula Udding, clustermanager Zorgcentrum. De volgende uitzending is over 14 dagen.
Stel, je hebt een vriendinnenavondje in de kroeg. En je vriend blijft thuis. Je hebt je auto geparkeerd, de avond is net begonnen en wie staat aan de bar?
Oh yeah.
Een superknappe vent. En hij komt op je af en hij fluistert in je oor.
Wat dacht je van een flesje wijn? Bij mij thuis. Huh?
Wat zeg je dan?
Ja, maar ik ben wel Bob, dus liever een sinaas.
Heel goed. Ben je Bob? Zeg het hardop. Bob, dan kun je mee thuiskomen.